Goedemorgen allemaal. Goed jullie weer te zien. Vorige week vanuit de zaal jullie allemaal geobserveerd. Goed meegedaan met Herman Boon. Ik wou bijna zeggen, sta eens even op als je Jezus lief hebt. Maar ja, ik ben natuurlijk niet Herman Boon, dus dat krijg ik niet voor elkaar. Goed. Heerlijk om weer in jullie midden te zijn. Verschillende mensen vroegen, hoe was je vakantie? Dus laat ik dat dan hier maar even in geur en kleuren vertellen. Dan worden jullie lekker jaloers. We zijn heerlijk in Italië geweest. En dan was het nog mooier weer dan dat het vanmorgen hier was. En we hebben heerlijk genoten. Mooie tijd gehad, mooie dingen beleefd. Rust ontvangen en tijd om eens even weer te bezinnen. En ook met de Heer weer om te kijken, maar ook vooruit te kijken. Dus geweldig om te doen. En ik zat afgelopen week in het park eventjes. Jullie weten dat ik regelmatig even een wandeling maak. Als ik denk van, wat wil de Heer zeggen deze week? En ik zat bij dat veld in het Amsterdamse bos. En er liep een hele familie. Ja, ik denk dat het raven waren, maar of het kraaien waren, in ieder geval uit de kraaienfamilie. Laten we het daar maar even op houden. Ik ben niet een ornitholoog. Dus, en die waren systematisch dat hele veldje aan het afstruinen. En ik moest zo denken aan die tekst van Jezus, dat let op de raven. En die raven, die allereerst vond ik het heel mooi om te zien. Het was echt een soort familie. Er was ook een soort papa-raaf die af en toe iedereen even corrigeerde. En zei van, wij zijn hier aan het zoeken, je moet niet daar gaan. En als je er wat langer naar kijkt, wat Jezus dus ook zegt, van let op de raven. Ik deed het onbewust. En het was alsof de Heilige Geest zei, nou, daar moet je over preken. Daar gaan we het niet helemaal over hebben vandaag, maar wel in de buurt. En ik heb allereerst een plaatje voor jullie meegenomen. Wie krijgt dit blad maandelijks op de... Het kost maar €22,50 per exemplaar. Dus, en dan weet je wie de 500 rijkste Nederlanders van Nederland zijn. Niemand die dit krijgt? Nou, dat is toch een teleurstelling. En eigenlijk wil ik daarmee even. Dit blad focust zich helemaal op de ranglijst van wie is nou de rijkste. En dat komt volgens mij maandelijks uit en dat is dan. Wat doen die mensen allemaal? Hè? Hoe hebben ze hun rijkdom vergaard en hoe zijn ze succesvol geworden, et cetera? En het gaat mij er nu even niet om de rijken af te zeiken, om het maar even zo te zeggen. Want er is niks mis met rijk zijn. Laat ik dat even. Zeg even tegen je buurman: er is niks mis met rijk zijn. Goed, dan hebben we voorkomen dat de rijken meteen weglopen. En je mag er zijn, rijken onder ons. Goed, maar hoe word je nou rijk? Slapend rijk worden, ja, dat is een van die mooie gedachten, hè. Maar er zijn natuurlijk verschillende versies. En waarschijnlijk zullen de mensen die enige rijkdom hebben vergaard en zeggen, nou, ongeacht, de ene zegt, nou, ik heb heel hard gewerkt en ik ben rijk geworden. En de ander die zegt, ik ben heel slim geweest. Ik heb heel slim aandelen verhandeld en daardoor ben ik rijk geworden. Mijn broers versie is, als je minder uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. Nou, vind ik wel een hele goeie. Is misschien ook een slimmigheid. En sommige mensen zeggen, je moet heel zuinig zijn. Heel veel sparen. Je kunt op allerlei manieren rijk worden. Ik denk dat alles bij elkaar dat een zegen van God kan zijn. Maar het kan niet zo zijn. Er zijn mooie bumperstickers waarop staat wie de meeste bezit heeft als die sterft, die heeft gewonnen. Nou, dat is een soort rijkdomwedloop waar we niet in mee willen doen als kinderen van God. Maar in de Bijbel, één manier om ook rijk te worden, is een erfenis krijgen. Wie heeft er wel eens een dikke erfenis gehad? Ja, of ja, laat ook maar. Laat ook maar. Goed. We gaan erover lezen uit Lucas hoofdstuk 12, vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van de erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en hij sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen. Voor veel jaren. Neem rust. Eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Nou, het gaat hier over een erfenis. En ja, soms dan kun je zo een beetje proberen uitrekenen, hè, van hoe rijk zijn je ouders of zo. En hoeveel krijg je dan misschien als erfenis. Maar Jezus zegt, we moeten daar niet mee bezig zijn. Het moet in ieder geval geen prioriteit zijn in ons leven. En Jezus verbindt het meteen met hebzucht. En hebzucht is iets aparts. Eigenlijk is hebzucht druk zijn met dingen die je niet hebt. Druk zijn met dingen die je niet hebt. Hebzucht is druk zijn met dingen die je niet hebt. Er zit ook een keerzijde aan. Je kunt ook druk zijn met de dingen die je wel hebt. Dat zie je ook in de gelijkenis die we gelezen hebben. Want deze man die zag aankomen, we gaan over een maandje of twee oogsten. En het is een enorme mega oogst. En die man die denkt, wat ga ik ermee doen? Hij zei niet eens halleluja. Hij dacht vooral, hoe ga ik dat oppotten? Hoe ga ik daar zo maximaal van genieten zelf? Eigenlijk is dat de strekking van het verhaal. En het was een man die niet armlastig was. Dus waarschijnlijk had hij ook wel een grote landerijen. En was dus inderdaad die oogst enorm. Een rijke. Ja jongens, als we vandaag over rijken hebben. En we hebben het over de quote 500. Iedereen die hier zit. Ongeacht of je nou van een uitkering moet leven. Of dat je zegt, ik heb een 4 keer modaal inkomen. Wij zijn de rijkste mensen van de wereld. Wij horen tot 1% de rijkste mensen van de wereld. Dus als we het hebben over een rijke, denk dan niet van, oh, dat gaat over iemand ergens in een Arabisch schiereiland die in een groot paleis woont en die miljarden heeft vanwege de olie. Nee, het gaat over ons. Dus dit was een man die was rijk. En zeg nog een keer tegen elkaar, het is niet erg om rijk te zijn. maar het is heel fijn om rijk te zijn. Maar deze man, die was rijk en hij kreeg een mega oogst. Er kwam nog 10 keer zoveel bij. En die man die kon alleen maar bedenken, ik moet grotere schuren bouwen. En dat moest snel gaan, want een oogst, wat ik zei. Dat is misschien, als je ziet dat het goed gaat, dan heb je misschien nog 6-7 weken voordat je moet oogsten. Dus daar werd wel even wat energie in gestoken. En het enige wat deze man bezig was te doen, was verzamelen. Zijn er verzamelaars in ons midden? Een paar weken geleden zei iemand tegen mij, verzamelaars, mensen die fanatiek dingen verzamelen, dat is niet, dat is eigenlijk geestelijk niet in orde, laat ik het maar even heel zacht zeggen. Eigenlijk zei ze, het is duivels. Laten we vooral oppassen om dingen meteen te categoriseren. Maar je kunt wel heel ver gaan met verzamelen. En sommige mensen die verzamelen dingen, dan denk je, ja, wat heb je er nou aan? bierdopjes of zo, weet je wel. Oké, maar we gaan verder. Wat deze rijke deed, was eigenlijk dat hij een heleboel dingen niet deed. Allereerst zien we, het is een heel kort en snel verhaal, maar we zien dat er geen dank aan God wordt gegeven. Terwijl God de gever van alles is. En deze man die neemt geen enkel moment dat hij zegt van, dank u Heer. En de Joden kennen voor alles een gebed. En ook, ik vind het mooi om de Chosen te kijken, wie kent het? Prachtig. Van harte aanbevolen, je kunt het allemaal gratis kijken als je een app downloadt. Maar dan zie je ook dat de leerlingen van Jezus 's morgens bidden als ze opstaan. Dank u wel dat u me slaap aan mijn ogen gegeven hebt en dat u me weer wakker laat worden. Maar ook bij het eten, dank u Heer, u die voedsel laat voortkomen uit de aarde. Dus het was een heel standaard alledaags gebed. Danken voor eten en voorziening. En deze rijke nam geen moment om dank te zeggen voor een geweldige oogst. Tweede is dat hij waarschijnlijk, het staat natuurlijk allemaal niet in detail in deze gelijkenis, er geen moment aan dacht om zijn tiende te geven. Hij dacht niet van, nou jongens, nou kunnen we het koninkrijk zegenen of kunnen we iets naar de tempel brengen. Nee, hij was bezig, hoe ga ik met die massa goederen om? Hij had wel heel veel goederen, staat er ook bij dat hij daar ook de schuren voor bouwde. En het derde is wat hij niet deed, hij had geen oogst voor zijn naasten. En de economen onder ons die zeggen, ja maar deze man was heel erg slim. Want als er heel veel oogst is, is de prijs laag. En als je een grote schuur bouwt, dan kun je wachten tot er schaarste is. En dan kun je voor heel veel extra kun je verkopen. Hè? Dus ja, dat kan als econoom kan dat een heel goed plan zijn wat deze rijke deed. Maar deze man was dus alleen met die winst bezig. En hij kiende dat uit en hij dacht niet aan God. Eigenlijk kun je samenvatten, hij had geen ontzag voor God. En wat zegt God? Want hij was alleen maar met zichzelf aan het praten. Dat is ook grappig, hè? Die gelijkenis, daar is deze man met zichzelf aan het praten. Wat ga ik doen? En dan zegt hij tegen zijn ziel. Ziel? Oh jongen, je kan lekker gaan rentenieren. Je kan heerlijk genieten elke dag. Lekker royaal eten en drinken. Personeel in dienst. Ik hoef helemaal niks meer te doen de rest van mijn leven. Het lijkt bijna wel. Oh, ja, het lijkt wel pensioen of zoiets. Daar zijn wij ook heel blij mee hier. En terwijl deze man met zichzelf in gesprek is en zichzelf een klopje op de schouder geeft. Oh, dat is een goed plan. Oh, heerlijk. Lekker in zo'n lounge stoel. Lekker televisie kijken de hele dag. En af en toe een wandelingetje. Gezellig wat kennisjes op visite. Sigaartje erbij. Cognacje erbij. Ik zie het helemaal zitten. En wat zegt God? Dwaas! Jij die denkt dat je slim bent, dat je een goede ondernemer bent, dat je een goede econoom bent. Jij die je plannetjes allemaal klaar hebt. Je bent een dwaas. En een dwaas is niet iemand die dom is. Een dwaas heeft geen gebrek aan intelligentie. Er zijn heel veel intelligente mensen die dwaze dingen doen. Er staat er eentje voor u. Oh, ik wil niet zeggen dat ik intelligent ben hoor, maar maar ik ben wel af en toe doe ik wel dwaze dingen. En dat doen we allemaal. En sommige mensen die zijn zo intelligent, die hebben misschien wel 4 of 5 titels achter hun naam. En als je denkt, hoe kunnen ze nou bepaalde dingen bedenken? Dat is toch. En God zegt tegen deze man, je bent een dwaas. En waarom is hij een dwaas? Omdat hij geen goede morele keuze maakt. Hij maakt een morele misser. En die morele misser is dat zijn doel is eten, drinken en vrolijk zijn. Wat is er mis met eten, drinken en vrolijk zijn? Niks. Maar het is het doel van deze man. Hij zegt, ik wil hiervoor leven. Ik wil alles in het werk zetten om dat voor elkaar te krijgen. Dat ik zorgeloos door het leven kan gaan. Dat ik onafhankelijk ben. Die term kom ik heel veel tegen. Ook op internet, ook op LinkedIn onder ondernemers. Hè. Zelfvoorzienend zijn, onafhankelijk. We willen onafhankelijk zijn. We willen vooral financieel onafhankelijk zijn. Zelfs onafhankelijk van God. En dat is wat God noemt, dat is dwaas. Waarom is het dwaas? Omdat je leven niet jouw bezit is. Zeg even tegen je buurman, je leven is niet jouw bezit. Is dat een eye-opener voor sommigen? In ieder geval is het een herinnering. Maar je leven is een geschenk van God. En God zegt, als jij zo bezig bent, ik knip met mijn vingers en het licht gaat uit. En dan staan er hele grote schuren en een oogst die misschien nog binnen moet worden gehaald. Voor wie is dat? Voor mensen die er niet voor hebben gewerkt. Voor mensen die er niet eens over hebben nagedacht. En dat is helemaal geen probleem in de Bijbel, want dat is genade. Als je iets krijgt waar je niet voor hebt gewerkt. Oké, God wil onze ziel. En God wil dat wij een karakter vol van liefde ontwikkelen. En boven mijn preek staat, God wil weten wat jij wil. God wil weten wat jij wil. Wat wil jij? Jezus vroeg het aan de discipelen van Johannes de Doper. Ze kwamen naar hem toe. Ze zeiden, meester, we hebben gehoord dit en dat van dat. Wat wil je? Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. Ze wilden Jezus volgen in plaats van Johannes. Maar Jezus wil duidelijkheid. En God wil weten wat wij willen. En als het gaat om de aardse dingen, dan zijn wij nog wel eens afgeleid. Ik ga jullie toch weer even vragen om iets te zeggen. Dit is wel een gevaarlijke trouwens. Dit is even eentje met een disclaimer. Het gaat er hier om dat het om spullen gaat. En dat je niet zegt jou, maar ik ben. Want ik ben een minnaar. En zeg maar even tegen je buurman of buurvrouw, ik ben een minnaar. Niet jouw minnaar, ik ben een minnaar. Van iets. Ik ben een minnaar van iets. Weet je waarom? We zijn geschapen naar het beeld van God. En God is een minnaar. Als je in het Oude Testament leest en je kijkt hoe God met het volk Israël omgaat, dan is hij de minnaar van het volk Israël. Hij is de minnaar van ons. We hebben ook liedjes daarover. Jesus, lover of my soul. In het Engels is het een lover. En God is een minnaar. En we zijn geschapen naar het beeld van God. Dus wij zijn van nature minnaars. Wij houden van iets. Wij zijn geneigd van nature. Er is altijd iets in ons leven waar we van houden. En de vraag is nu, waar houd je van? Wat wil jij graag? En ik mag het volgende plaatje op de beamer. Want je bent waar je van houdt. Je bent waar je van houdt. En dat blijkt uit je gedrag. Waar doe jij iets voor? Waar ben jij op gericht? En ik heb hem eerder gebruikt dit jaar, maar ik kon niet een betere bedenken. Het kompas. Het kompas doet van nature iets. Het is gemaakt om het noorden aan te wijzen. En of je dat kompas nou op zijn kop houdt of door elkaar geschud, elke keer gaat dat pijltje weer, dat rode puntje gaat naar het noorden. Dat is een natuurlijke aantrekkingskracht. En dat is een oriëntatiepunt wat dat kompas altijd zal hebben. En wij zijn van nature minnaars en we zijn geneigd om onze aantrekkingskracht ergens op te laten richten. En het heeft heel veel te maken met wie we zijn, waar we vandaan komen en hoe we ons hebben ontwikkeld. En het kompas moet zuiver zijn. Laten we zeggen dat het kompas het beeld is van ons hart. Waar is ons hart op gericht? En dan zul je zeggen, ja, maar wacht even, Harry. Wacht even. Ik ben christen. Ik wil toch zeker Gods wil doen. Ja. Ik denk dat je dat met je verstand wel wil. Ik wil God kennen. Hè? Ik wil God. Maar is het een eis of is het een verlangen? Als ik je midden in de nacht wakker maak, wat wil je het liefste? Zeg, oh, ik zou graag willen aanbidden. Ik wil graag de Bijbel lezen. Ik wil graag iets doen waar Gods hart warm van wordt. Ik zeg, nou, komt misschien wel eens wat anders uit. Eén ding wil ik zeggen, de Heilige Geest helpt ons in het afstemmen op God. En de vraag is het een eis of is het een verlangen? Liefde is nooit een eis. Zodra ik iets ga eisen van mijn vrouw, heb ik haar niet lief. Ben ik niet haar minnaar. Maar als ik iets verlang, en ik deel mijn verlangen met haar, en we groeien er samen in, dan is er liefde. Dus ja, je kunt zeggen, nou ja, we moeten Gods wil doen. En we kennen allemaal dat woordje wetticisme. Je moet. Als je Jezus leert kennen, dan gaat er een verlangen groeien. En dat heet liefde. Daarom is het evangelie allereerst liefde. En niet 10 geboden. Niet een wet van eisen en regels en kadertjes. Het is liefde. De motivatie van je geloof dient liefde te zijn. En dan heb ik een interessant punt. Mensen leren om ergens van te houden en de volgende mag erop. Als jouw kind gek is van Ajax, van wie zou die dat dan hebben? Van pa of van ma? Misschien van vriendjes, vriendinnetjes of hele fanatieke leraren? Ik ben niet opgegroeid met Ajax, ik ben niet opgegroeid met voetbal. En ik kijk wel naar het Nederlands elftal. Maar allemaal zeggen, ik hou van voetbal. Dat is niet echt niet het eerste wat ik s'nachts roep van, oh, ik wil een mooie wedstrijd kijken of zo. Of ik wil naar de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal. Nou, nee, niet per se. Dus niet top van mijn lijstje. Ik heb geleerd van andere dingen te houden. Maar er zijn ook mensen die hebben geleerd om van klassieke muziek te houden. Ook daar ben ik niet mee opgegroeid. En staat best wel ver van me af. Soms denk ik, oh, dat is best wel mooi. En eerlijk, dan betrap ik mezelf er ook nog op van, tjonge, zeg, het is nog mooi ook. Want het is iets wat niet in mijn standaard gereedschapkistje is gelegd. Dus ik heb niet geleerd om van klassieke muziek te houden. En je moet dat dus leren. Je moet in het concertgebouw gaan zitten en zeggen, nu ga ik er even de tijd voor nemen. Ik ga dat eens in me opnemen. Ik ga dat vaker doen. Mensen leren ergens van te houden. En als je tot geloof komt, dan kom je soms tot de conclusie, ik hou van iets waarvan God zegt, zou je dat wel moeten doen? Mijn derde punt is, wij moeten leren van God te houden. En daar gaat het soms mis. Worden gedoopt, halleluja, prijs de Heer, ik heb de Heilige Geest ontvangen. En dan denken we, nou, nu is het klaar. Nee, daar begint het. Daar begint het dat je leert van God te houden. Ja, maar ik hou van God. Ja, God is goed. En, ja, maar ons gedrag laat zien hoe wij van God houden. De volgende mag erop. Als jij wil leren ergens van te houden, dan zou je bijvoorbeeld naar de broers Lucas en Arthur Jussen gaan kijken. En zeggen van, wow, die kunnen piano spelen. Tjonge jongen zegt, die zijn goed. En daar zou je je door kunnen laten inspireren. Dat is een voorbeeld. Dat zijn mensen die hebben heel veel gedaan om te leren piano spelen. En die, als die een toetsenbord aanraken, dan komt er eigenlijk alleen maar goede geluiden komen er dan uit. Dus, en ook dat moet je mij niet laten doen. Maar dit zijn mensen die zou je kunnen imiteren. Dus het voorbeeld kun je volgen. En dan komt er oefening. Dat is de volgende. En dat kan op hele jonge leeftijd beginnen. Ben je ooit wel eens jaloers geweest op mensen zoals Bob, die achter een piano gaan zitten, dat je denkt van, dat klinkt mooi. He? En ik weet dat Bob daar heel lang voor heeft geoefend. He? Maar op het moment dat iemand achter een piano gaat zitten, dat je denkt van, wauw. Het lijkt wel alsof het helemaal niet moeilijk is. Het lijkt wel alsof het vanzelf gaat. Natasja, gaat het vanzelf? Bijna. Maar als je genoeg oefent, dan wordt het een tweede natuur. Als je dan roept, doe eens een E, of doe eens een F, of doe eens een bis, of een noem het maar. Dan is het ineens, ting. Nou, bij mij, wat bedoel je? Waar moet ik dat vinden? Op gitaar lukt het nog wel een beetje. En dat is doordat je oefent. En oefenen en van God houden werkt precies zo. Wij hebben voorbeelden nodig van mensen die Jezus oprecht volgen. En we hebben oefening nodig om hen na te doen. Om te doorgronden hoe werkt dat? Hoe werkt het in het Koninkrijk van God? Hoe wil God dat ik ga leven? En daar wil ik gewoon allereerst een heel bijzonder woord naar iedereen die ouder is. Of je nou volwassen kinderen hebt, of tienerkinderen, of hele kleine kinderen. Jouw voorbeeld moet een inspiratie tot imitatie zijn. Als je met geloof bezig bent, als je over God spreekt, als je bidt, als je de dingen in het leven onderneemt dat je zegt, God is mijn leidsman. En je mag je kinderen oefeningen geven om dat te doen wat hen helpt om God tastbaar in hun leven te maken. Dan komt het stukje van de raven, we hebben het niet gelezen, maar Jezus zegt dan, nadat hij deze gelijkenis over de rijken heeft gesproken, dan zegt hij, let op de raven, wees niet bezorgd over wat je gaat eten, wat je gaat drinken, over je leven. Wees er niet bezorgd over. En hij zegt dat met het licht op deze man die zijn hele toekomst veilig wilde stellen. Dus het gaat er niet om dat jij niet mag denken van wat eten we vandaag en heb ik geld om naar de supermarkt te gaan. Natuurlijk mag je daaraan denken. Het gaat erom, wil je alles onder controle hebben? Wil je hebben? Draait je leven daarom? Ben je frek te zuinig? Ben je frek omdat je denkt, ik moet zoveel mogelijk geld verzamelen? Of als je niet zoveel geld hebt, ik zeg altijd, mensen met veel geld die worden vaak aangehaald. Maar als je niet geld hebt, kun je ook heel veel met geld bezig zijn. Maar God zegt, ik wil voor je zorgen. Ik wil daarbij aansluiten bij Herman Boon, hè, van bid voor alle dingen. Bid tot je hemelse Vader. En ik heb net al gezegd, het is niet erg om rijk te zijn. Het is niet erg om het goed te hebben. Dat is een geschenk van God, wees dankbaar. En hoe oefenen we nou om niet hebzuchtig te zijn? Om niet bezig te zijn met de dingen die we niet of nog niet hebben? Want Jezus zegt aan het eind van zijn verhaal, als hij zijn discipelen heeft toegesproken, zegt van, maak je over dingen geen zorgen. Kijk naar de raven. Zij maken zich geen zorgen, ze zijn gewoon lekker bezig. Ze zeggen, hey, ik zie een lekker hapje. Laat God geven op je weg wat je nodig hebt. Want hij weet wat je nodig hebt. Dat is wat God zegt door de woorden van Jezus. En wat hij wil zeggen tot mensen die een enorme oogst, enorm succes, enorme zegen hebben. Leer te geven. Ga geen extra schuren bouwen. Maar ga kijken, wie heeft er iets nodig? Leer te geven. Dat is een oefening. Dat is dat voorbeeld en dat is die oefening die Jezus ons geeft. Leer om te geven. En leer om te danken. Als je mooie dingen meemaakt, als je fijne relaties ontvangt, als je goederen hebt waarvan je zegt, daar heb ik wat aan, daar ben ik door gezegend. Als je iets kan kopen waar je misschien al een tijd voor hebt gespaard. Wat allemaal dus niet. Dus wordt hier niet gezegd, je mag niet sparen of zo. Hè? God weet alles wat we nodig hebben. En hij ontkent niet dat we dingen nodig hebben. En dat we leren te danken. Als wij naar Italië gaan op vakantie. Dan is het eerste, als de deur dichtvalt van de auto. Dank u dat we deze geweldige auto hebben die ons naar Italië gaat brengen. Dank u dat u ons beschermt. Dank u dat we deze vakantie kunnen betalen. Dank u dat we mogen genieten. Want het is een geschenk van u. En als je leert te danken, leer ook te delen. Leer te delen met iemand waarvan je ziet, hé, dat gaat niet zo lekker. Dat is best wel ingewikkeld om de boel een beetje rond te krijgen, om de eindjes aan elkaar te krijgen. En door die dingen te doen, door die oefeningen uit te voeren, ga je dat kompas van je hart kalibreren. Kalibreren betekent dat het kompas zuiver is. Dat je gaat checken van, is Noord nog steeds Noord? Is dat allemaal nog precies op de graad nauwkeurig? Is het instrument waar jij op vertrouwt, jouw hart, zuiver? Is jouw hart gegroeid in het van nature richting God te wijzen? Is het een natuur geworden dat je zegt, ja, ik wil God danken voor de meest simpele dingen? Als je een kookwekker bij de blokker hebt gekocht. Dank u Heer, ik heb een mooie kookwekker. Ik zie Jan zitten. Dank u Heer, envelop van 1000 euro gevonden. Hè? Geweldig. Dank u voor mooie nieuwe schoenen. Weet u, God wil in alle dingen betrokken zijn. Dat is precies wat deze gelijkenis zegt. En er staat in die gelijkenis, zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere wat we nodig hebben, waarvan God weet, is belangrijk. Hij gaat daarin voorzien. Dus leer te geven, leer te danken en leer te delen. Want dat is het oefenen en het afstemmen om je hart te laten doen wat God wil dat het doet. En dat gaat veel dieper, dat is veel persoonlijker dan dat je zegt, ik heb me aan de regels gehouden. God wil een persoonlijke relatie met jou. Als ik in het verkeer ben, moet ik aan de regels houden, omdat ik geen relatie met al die mensen in al die auto's heb. Dat moet ik netjes doen. Maar als ik een persoonlijke relatie heb, dan gaat het om het hart. En Gods hart wil met ons hart verbonden zijn. Ben jij een minnaar van God? Want God wil weten wat jij wil. Amen. Heer, we danken u, Heren, dat u ons zo bijzonder hebt gemaakt dat wij minnaars zijn. Dat liefde voor iets ons vreugde geeft. Dat we ons kunnen verheugen in dingen waar we ons op richten. En soms hebben we die van jongs af aan geleerd. En er zijn hele mooie dingen in het leven waar we u voor mogen danken. En er zijn ook dingen die we soms moeten afleren. Omdat het dingen zijn waar we van zijn gaan houden. Maar we komen tot de conclusie, door het licht van uw geest, dat het geen goede dingen zijn. En Heer, ik wil u bidden, Heren, dat u vandaag onze harten aanraakt. Dat u onze harten kalibreert. Dat we vandaag mogen beginnen met het oefenen om af te stemmen op u. Dat we u leren liefhebben. Niet dat we zeggen, Heer, ik moet wel, want u heeft het gezegd en u eist het in uw wet. Maar dat we mogen zeggen, Heer, we willen u danken. Dat we die geweldige wijsheid van u hebben leren kennen. En dat u van ons houdt, dat ik uw liefde mag ervaren. En dat ik uw liefde mag beantwoorden. Dat ik een minnaar van u mag zijn. Heer, we bidden, Heren. En ik bid, Heren, voor ons allemaal. Dat wij, ja, echt van nature, zonder erbij na te denken, van u houden. En zeggen, Heer, ik wil u danken. Ik wil u prijzen. Ik wil u kennen. Ik wil u volgen. Ik wil u eren. Ik wil doen wat in uw hart is. Heer, leer ons uw hart kennen. Zoals minnaars elkaar kennen. Dat we heel erg verweven met u zijn. Heer, en dat alle andere dingen die we misschien zelf ook hebben bedacht als mensen, religieuze paadjes die we hebben, ja, als onze favoriet hebben ingesleten. Heer, wilt u ze wegnemen als ze niet van u zijn? Dus ze wegnemen als ze niet door u geïnspireerd zijn. Heer, ik bid het in Jezus' naam, Heer. Maak ons hart, ja, vol vreugde, vol passie en bereidwilligheid om te doen wat u behaagt, waar u blij van wordt. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen.